Leuk dat je luistert naar de Fit for Me podcast. De podcast voor mensen met een maagverkleining. Mijn naam is Sarah en voor Fit for Me neem ik je mee op deze intensieve reis. Over de dappere beslissing om voor een maagverkleining te kiezen. Over hoe je weer balans vindt als de operatie achter de rug is. En hoe je een gezonde leefstijl aanleert en makkelijker volhoudt. Dat en meer hoor je in deze podcast. In deze aflevering spreek ik Remco Rennes over zijn reis naar een maagverkleining. Hoe zijn jeugd, een depressie en een ongezonde werkomgeving ertoe hebben bijgedragen dat hij rond zijn 23ste veel te zwaar werd. Hij vertelt waarom hij altijd wel een reden had om te eten. Of dat nu was om iets weg te stoppen of te vieren. Waarom zijn wereld voor de operatie eerder voelde als overleven dan leven. Hoi Remco, fijn dat je er bent.
Hey Sarah, dankjewel dat ik er mag zijn.
Ja, heel fijn en fijn dat je vandaag wil vertellen over jouw weg naar een maagverkleining. Maar voordat we daarover in gesprek gaan, zou ik graag willen weten wie je precies bent en wat je doet.
Nou, ik ben Remco, ik ben 35 jaar en ik woon in Zaltbommel. En daar woon ik met 3 poezen in een hartstikke leuk huis. En verder werk ik fulltime. En daarnaast heb ik nog een leuke uit de hand gelopen hobby.
En wat is die uit de hand gelopen hobby?
Ik doe aan netwerk marketing. En dat doe ik met beautyproducten. En dat vind ik ontzettend leuk om te doen. En ik mag dus ook daar een team begeleiden. Die dat ook verkopen op hun eigen manier.
Oké, leuk. Nou, vandaag gaan we het hebben over de operatie. Tenminste, hoe je daar toe gekomen bent. Waar begint jouw reis? Is dat in je kindertijd geweest?
Ik vind dat een goede vraag. Want in principe, als ik kijk naar waar begint mijn reis. Ik ben ooit, op mijn 23ste ben ik wel wat dunner geweest. Maar ik denk dat het inderdaad ook wel echt begonnen is, zeg maar, bij mij als kind. Door degene dingen die ik heb meegemaakt. En ja, hoe zeg ik dat nou eigenlijk? Ja,
Wil je iets vertellen over je kindertijd? Hoe zag dat eruit?
Ik heb 10 jaar lang bij mijn moeder gewoond. En die had een man. En daar had ik een broertje. En daar gebeurde best wel veel wat impact heeft gehad op mij als kind. Waardoor ik uiteindelijk ook trauma's heb opgelopen. En dat op een later leeftijd heb moeten verwerken. Om uiteindelijk andere keuzes te maken in mijn leven.
Mm-hmm. En als kind was je toen te zwaar of dat niet per se?
Nee, ik denk niet dat zozeer dat ik echt te zwaar was. Alleen ik was wel een kind die weinig emotie toonde, zeg maar. Door de dingen die er gebeurden. We werden die emoties eigenlijk, die kwamen er niet uit. Waardoor ik als kind een beetje opgesloten zat in mezelf. En de wereld aan het overleven was.
Mm-hmm. En waar uitte zich dat in? Dat je moest overleven of dat je je emoties niet kon uiten?
Dat vind ik een lastige vraag. En de reden waarom is omdat ik dat eigenlijk niet zozeer verdrongen heb of zo. Maar wel dat ik voor mijn gevoel, dat is een beetje zeg maar een afgesloten hoofdstuk.
Mm-hmm.
Dat.
Ja, helemaal goed. Dan ben ik eigenlijk benieuwd. Je zou gewoon net iets aan over je 23ste, dat je te zwaar werd. Kun je uitleggen hoe dat ontstond? Hoe zag dat eruit?
Het grappige is, ik wil natuurlijk mijn werk aan de schuld geven. Ik werkte tot mijn 19 of zo werkte ik bij de Burger King. Dat is een fastfoodketen. En daar kon je dan heel lekker eten af en toe. En dat deden we ook wel eens met collega's naar de hand of tussen de pauzes door. Maar dat is uiteindelijk niet hetgeen wat natuurlijk de schuldig is. Want uiteindelijk ben ik als mens zelf verantwoordelijk voor de dingen die ik naar binnen werk, om maar zo te zeggen. En ik denk dat het stukje trauma's verwerken waar ik eerder over vertelde, dat ik daar dat ik daardoor ook wel een beetje eenzamer werd. En ik had geen vriendje of ik was een single man. Iedereen om me heen kreeg een vriendje. En ik was vrij alleen en ik bewoog weinig. En op een gegeven moment sluist dat er een beetje in je hoofd of zo. En dat ook in je leven. Waardoor ik dus eigenlijk alleen maar ja, donkerder werd als mens. In mijn gedachten, in mijn hoofd, maar ook in mijn eetpatroon en dat.
Mm-hmm. Dus het was aan de ene kant je omgeving, in dit geval werk, wat denk ik wel een grote invloed heeft. Of je in een gezonde omgeving leeft of werkt of niet. Ja. Maar daarnaast ook persoonlijke dingen vanuit het verleden. Had dat ook te maken met die emoties die je niet zo goed kon uiten, waardoor je snel naar eten greep om
is dat inderdaad het geval geweest. Want ik heb wel het idee dat ik qua dat betreft toen de tijd heel erg een emotieeter was. Maar ook eten om te belonen, zeg maar, als ik iets goed had gedaan. Eigenlijk zocht er altijd alles in eten.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Ja, dan had ik bijvoorbeeld een hele goede dag gehad op mijn werk. En dan was ik daar heel trots op. En dat ik dan 's avonds dacht van, oh, nou mag ik thuisbezorgd bestellen. En dan kies je natuurlijk altijd fastfood of snel eten. Ja, en in het begin is dat heel erg onschuldig. Maar je moet bij thuisbezorgd moet je ook €15 besteden. Want anders kan je niet bestellen. Dus je bestelt altijd te veel. En in mijn hoofd was het dan, ja, maar er zijn ook mensen die geen kinderen of geen eten kunnen krijgen. Dus ja, dan moet ik het opeten, want ik ga het niet weggooien. Dat is zonde.
Mm-hmm. Oké, dus je at gewoon en ongezond, maar ook eigenlijk te veel om meerdere redenen. Je werd zwaarder, zeg je. Kun je aangeven hoe zwaar je was in die tijd?
Nou, ik denk dat ik rond die tijd woog ik 120 kilo. En dan, ja, ik woog 120 kilo. Maar op mijn zwaarst woog ik 131,4.
En hoeveel jaar zit daar tussen?
Ik denk zo'n jaar of 5, 6.
Oké. En je gaf net al aan, ik keerde wat meer naar binnen. Het werd wat donkerder in mijn gedachten en dergelijke. Hoe voelde je je in die periode?
Nou, ik noemde mezelf altijd, en dat is denk ik wel inderdaad vanaf dat jaar, gewoon de grappige, dikke, lollige homo. En dat is natuurlijk om het weg te cijferen. Maar uiteindelijk was ik helemaal niet grappig en was ik best wel eenzaam en alleen. En het was ook voor mijn depressie. Dus ik had ook wel echt het gevoel dat ik alleen tegen de wereld was. En waar je ene kant een laadje open doet, doe je aan de andere kant een laadje dicht. En het was letterlijk overleven in plaats van echt te leven.
Mm-hmm. Oké. En een depressie, zeg je? Misschien voor mensen die luisteren of het herkennen, kun je iets vertellen hoe dat eruit ziet? Wat is een depressie? Wat voel je dan? Wat merk je dan?
Wauw, ja, dat is voor mij al wel even een tijdje geleden, hoor. Dus ik moet daar heel even over nadenken. Maar als ik kijk naar hoe voelde een depressie, je hebt soms goede dagen, maar het overheerst eigenlijk door donkere dagen. Dus je leeft, ja, ik leefde mijn leven. Ik ging naar mijn werk, want daar was ik goed in. Kom ik thuis en ik was weer alleen, donker, duister, op de bank. Ik bewoog niet. Op een gegeven moment hadden we afgesproken met vrienden. En dan merk ik dat ik dan op een gegeven moment, op het laatste moment, op een gegeven moment ook zei van, ja, ik kom niet of ik ben ziek. Om er maar niet bij te zijn. Omdat ik me daar niet goed bij voelde. Of vond dat ik daar niet bij hoorde. Mm-hmm. Of niet leuk genoeg kon zijn.
En had het ook met eten te maken? Even los van de depressie, dat je zeg maar wat naar binnen keerde. Had je bijvoorbeeld liever stiekem, om het zo maar te zeggen, dan in gezelschap met mensen?
Nou, in het begin was het heel erg inderdaad het stiekem eten. Dus dat je stiekem dan toch maar thuisbezorgd deed. En daar was ik in het begin helemaal niet over, open over. Maar op een gegeven moment, dan bestel je samen een keer thuisbezorgd. En dan zien ze eigenlijk hoeveel je eet. En dat gaan ze ook zien als je in een restaurant zit. Dan wil je ook wel nog het laatste toetje of toch nog een tweede. Of dat je zegt, ik eet de frietjes wel op. Of je eet. Het was ook niet echt eten meer. Het was ook wel meer van vullen. Voor mijn gevoel. Dus niet echt genieten.
Mm-mm. Nee. Nee, en nog terugkomend op de depressie. Dit gaat nu goed met je. Daar heb je geen last meer van.
Nu gaat het goed. Ja, als ik kijk naar de persoon die ik ben als mens, mm-hmm. Ja, daar geloof ik wel in. Ik geloof ook wel heel erg in andere mensen en dat je van iedereen iets kan leren. En dat kon ik voorheen niet zo zien, zeg maar.
Mm-mm. En hoe heb je het aangepakt? Heb je daarvoor therapie gehad? Heb je iets gedaan?
Ja, ik heb daar verschillende therapieën gehad. Speltherapieën, EMDR. Ik kan natuurlijk wat trauma's te verwerken. En ik besefte gewoon dat ik op dat moment helemaal niet bezig was met afvallen of andere dingen. Maar echt gewoon in mijn hoofd, hè, het psychische gedeelte, dat eerst op orde moest komen. En toen ik er pas voor open ging staan, dat is wel leuk om ook te vertellen zometeen. Maar toen ik er pas voor open ging staan, toen veranderde pas mijn leven. Toen gebeurde er echt heel veel.
Mm-hmm. Oké. Ja, daar wil ik het heel graag later met je over hebben. Ik ben nog even benieuwd naar de fase dat je te zwaar was. Je geeft al aan dat je je niet per se happy voelde. In je vriendschappen uitte zich dat, maar ook persoonlijk, op een persoonlijk vlak. Kun je zeggen dat je ook vanuit je omgeving bepaalde reacties kreeg op jouw overgewicht?
Nou, niet zozeer misschien op mijn overgewicht. Want ik had toen de tijd ook gewoon andere vrienden die dat minder uitmaakten dat ze wat voller waren. En dat is op zich ook niet het probleem. Alleen, ik was niet gelukkig. En ik liet mij eigenlijk wel op een gegeven moment ook echt sturen naar dingen die ik eigenlijk misschien helemaal niet leuk vind, maar wel gewoon maar deed om erbij te horen. Dus, echt antwoord op jouw vraag. Nee, niet zozeer in het eten of dat ik voller werd. Maar ik denk wel dat er misbruik is gemaakt. Gewoon van, oh, die doet het wel. Oh, dan vraag ik die wel, want de rest kan niet. Dus we bellen hem wel even op.
Oké, dus eigenlijk meer op persoonlijk vlak. Dat jij zelf niet zo sterk in je schoenen stond misschien. Ja. Dat mensen anders met je omgingen.
Ja, dat is wel het gevoel wat ik toen heel erg had, inderdaad. Dat het een beetje misbruik maken eigenlijk van... Niet door iedereen hoor, overigens, maar door een aantal wel. Mm-mm. En daar heb ik ook op een gegeven moment afscheid van genomen natuurlijk.
Ja, dat snap ik. Los van jouw vrienden of je naastomgeving. Je hoort wel eens vaker dat mensen met overgewicht ervaren toch wat anders behandeld te worden of negatieve reacties te krijgen op hun overgewicht. Misschien ook vanuit zichzelf, hè, dat ze schaamte of iets dergelijks voelen. Heb jij dat ook zo ervaren?
Nou ja, schaamte, absoluut. En onzekerheid. En ook dat andere mensen naar mij keken. Alleen de mensen die dichtbij me stonden, die zeggen of die zeiden toen ook van... Ik ben gewoon wie ik ben en dat is goed. Maar ik geloof wel dat ik bijvoorbeeld in de stad, als ik in de stad loop... dat ik denk dat mensen naar me keken van oké, daar is Remco. En moet je niet iets aan jezelf gaan doen? En soms kreeg je dat ook wel eens te horen. Maar niet, het is niet opvallend, zeg maar. Ik heb niet dat ik een omgeving had die echt zeiden van... nou, je bent te dik of zo.
Oké. Nou ja, goed, denk ik. Fijn ook. Waren daarnaast ook andere dingen waar je tegenaan liep? Had je bijvoorbeeld andere lichamelijke klachten of mentale klachten?
Nou, sowieso in die tijd heel erg de mentale klachten. Ik denk dat het ook echt wel 5 jaar geduurd heeft... Maar lichamelijk, ja, pijntjes, hè? Dus in je rug, als je een beetje verkeerd gaat liggen. Of vooral als ik kijk naar bijvoorbeeld mijn darmen. Want daar kreeg ik natuurlijk, heb ik 5 of 6 jaar echt ontzettend veel last van gehad. En dan werd er altijd gezegd, ja, dat zit in de familie. Dat is heel leuk, want dat zit ook in de familie. Alleen, het heeft ook wel een beetje te maken met wat ik natuurlijk eet. Dus alle onderzoeken gehad in het ziekenhuis. Geen lactose, intolerantie. Dat is trouwens echt een heel vies drankje. Maar... slangetjes in je darmen, een soort van kijkoperatie om te kijken of er iets mis was. En dat was er niet. En dan ga je toch zitten twijfelen. Ja, we noemen het maar een spastische darm. Maar ik heb wel dat ik soms echt krampen had, dat mijn energie helemaal leeggetrokken werd. En ik gewoon de hele dag op bed lag. Maar het lag nergens aan. Niks konden we vinden.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat een hele heftige periode is geweest voor mij.
Ja, dat kan me voorstellen. Dus het waren vooral je darmen waar je veel last van had? Of ja, is dat een reden bijvoorbeeld dat je niet fit voelt of vermoeid bent? Of denk je dat het ook met je overgewicht te maken had? Of dat het allemaal met elkaar te maken heeft gehad?
Nou, het is bijzonder natuurlijk dat ik dat nu achteraf zou ik zeggen. Maar ik denk dat dat vooral met voeding te maken heeft. En ook gewoon een beetje een soort van wilskracht of zo. Ik had het natuurlijk al in die tijd een beetje opgegeven. Van ja, ik leef maar gewoon mijn leven. En ik doe de dingen waar ik goed in ben, doe ik goed. En misschien wel uitstekend. En de rest, ja, dat hoort er maar bij. Dat is het leven.
Oké, dus dat is een beetje de mindset die je had toen. Van meer de overleefstand dan echt leven.
Ja, ik deed er voor mijzelf ook niet toe, hoor. Dus in die periode. Dus ja, dat is lastig. Maar het is ook heel lastig om nu in dit gesprek helemaal in dat gevoel te kruipen. Omdat ik natuurlijk, ja, ik voel dat nu niet meer. Maar ik weet wel dat ik het niemand gun.
Ja. Ja, dat is mooi dat je dat zo zegt. En ik kan me ook voorstellen, ik bedoel, het is heel fijn dat je daar niet meer bent. Kun je proberen om er nog iets over te zeggen? Over, want dat heeft natuurlijk met zelfbeeld te maken. Inderdaad, zelfacceptatie. Jezelf genoeg de moeite waard vinden. Wil je daar nog iets over zeggen?
Ja, het grappige wat er nu gebeurt, dat horen natuurlijk mensen niet, maar... Ik krijg er gewoon tranen van, zeg maar. Mm. Maar weet je, het is... Als mens doen we ertoe, zeg maar. En ik voelde me niet op dat moment gewenst, zeg maar. Bij niemand in mijn omgeving, in mijn vriendenkring. En ik hobbelde er maar een beetje achteraan voor mijn gevoel. En weet je... Ik was ook heel gesloten, zeg maar, als mens. Dus ik merkte ook dat ik... Dat ik niet praatte met anderen en daardoor mezelf een beetje wegcijferde. En vervolgens zit je daar dan maar alleen thuis niks te doen. Dat is echt heel kiel en koud en donker. En je gaat alles maar zitten invullen voor een ander, terwijl dat jouw gedachten zijn. Nou, kun je nagaan dus dat mijn dagen dus echt wel donker was. Want ik vind namelijk overal wat van. Dus dat.
Mm-hmm. Mm-hmm. En is dit ook iets wat bijvoorbeeld met die therapieën besproken is of behandeld is? Dit stukje?
Ja, kijk, weet je, ik ben wel meer van mezelf gaan houden. En ook meer positieve dingen gaan zien. Zoals ik wel, hè, bijvoorbeeld als ik kijk naar hoe ik met mensen omga. Of hoe ik over een andere nadenk. Los van het feit wat ik dus van mensen vind. Hoe ga je met ze om? Ja, weet je, het is echt zo'n wereld van verschil en een soort van bevrijding geweest. Los van het feit dat ik dan dik was. Maar werd als mens echt een stuk beter voor anderen. Maar vooral voor mezelf.
Ja. Ja, maar dat is denk ik ook het mooie eraan. Dat je, uiteraard in dit geval een operatie ondergaat. Onder andere vanwege het overgewicht. Maar dat het dus eigenlijk niet alleen om die kilo's gaat. Maar vooral ook over die binnenkant. En hoe kijk je naar jezelf? Hoe ga je om met anderen? Dus dat stuk... net zo belangrijk is. En dat de operatie, dat er invloed op kan hebben. Maar dat je er tegelijkertijd ook aan moet werken.
Nou ja, dat werken, dat noem je wel heel goed. Want ik denk niet dat als ik niet aan mijn trauma's had gewerkt... dan had ik wel leuk een operatie kunnen doen. Maar dan was het, had ik het niet zo uitgepakt, denk ik... zoals ik het nu, hoe ik nu in het leven zit en hoe ik er nu mee omga. Dus daar geloof ik wel in, ja.
Ja. Oké. Je geeft even aan darmproblemen, wat natuurlijk ontzettend vervelend is. Daarnaast het overgewicht. Wat deed je in die tijd, zeg maar, voor de operatie? Heb je bepaalde diëten geprobeerd? Had je medicijnen? Hoe zag dat eruit?
Nou, het leukste, en dat is, toen komen we weer naar mijn 23e, zeg maar. Ik ben begonnen met het Cambridge-dieet. Dat is een soort van shake-dieet, crash-dieet. En dat deed ik dan ergens bij iemand die dat mij begeleidde daarbij. En dat ging eigenlijk dat heel goed. En ik was, ik denk, 20 kilo afgevallen. Ik woog weer rond de 100. En toen dacht ik, dit ga ik volhouden. En toen ging dus dat bedrijf ging over op een of andere Shake-It of zo. En niet meer op Cambridge, maar dat was glutenvrij. Nou, kan je vertellen, als je gluten mag hebben of gluten eet... dan wil je niet zonder gluten eten. Dus dat was echt het perfecte excuus. Dan komen we weer bij excuus. Dat gaan we wel vaak horen waarschijnlijk in mijn podcast. Maar ik koos er dus voor om dan maar te zeggen... nou, dan ga ik het wel zelf doen zonder die shakes en dan komt het wel weer goed. Dus ik duwde eigenlijk alweer heel makkelijk het Cambridge-dieet weg. En toen kwam ik natuurlijk weer aan.
Ging dat snel dat je weer aankwam?
Ja, ik denk dat ik niet heel snel 20 kilo was. Ik heb wel heel lang rond de 111 gewogen. En dan ging ik weer keto-dieet doen. En dan lukte dat weer even een tijdje. Voelde ik me energieker. Dan, toen ben ik op een gegeven moment personal body plan. Dus mee gaan sporten. Dat komt uit Amsterdam. Ook super trendy. Kreeg je dan een coach die met een heel fitnessschema en van alles. En eigenlijk heb ik best wel veel goede dingen gedaan. Maar ik besefte me ook dat ik dingen niet afmaakte. Door al die excuses dus die ik verzon. Om er maar mee te stoppen.
Mm-hmm. Dus je begon er wel aan, zeg maar, vol goede moed. En elke keer wat anders ook. En hoe lang hield je dan bijvoorbeeld zo'n sportsregime of plan of een dieet vol?
Nou, ik heb Cambridge, de eerste keer heb ik echt een jaar gedaan. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. En 20 kilo in een jaar afvallen is natuurlijk nog best wel wat. Maar op zich niet ernstig dat het slecht is. Ik denk dat ik personal body plan heb ik echt een half jaar tot 8 maanden heel strak gevolgd. 3 keer in de week trainen met een fitnessschema. En dat ging eigenlijk helemaal lekker. Maar ik zat natuurlijk niet zo lekker in mijn hoofd. Waarbij ik dus eigenlijk ook wel weer heel makkelijk kon zeggen van, nou weet je, ik ga nu 1 keer niet. Op een gegeven moment werden dat 2 keer niet. Dan 3 keer niet. Stel jezelf weer even thuis verzorgd. Dan werd dat 3 keer in de week, 5 keer in de week. Nou, zo gaat dat maar door.
Kun je aangeven waarom je die excuses maakte? Waar dat vandaan kwam?
Nou, ik denk dat excuses voor iets bedenken, om ermee te stoppen, is dat ik misschien niet helemaal erin geloven om het door te zetten. Of dat ik even geen zin had. Of liever nu met vrienden dus wel de stad in ging. Dat ik dacht, nou dan kan ik ook wel een keer niet sporten. Ik loop toch in de stad. En waarom ik dan eigenlijk excuses bedenk. Ja, weet je, dat is denk ik het makkelijkst. Ik was natuurlijk niet zo heel gelukkig met wie ik was. Dus ja, het is makkelijkst dus om er dan gewoon mee te stoppen. Want ja, dat gebeurt toch niet zoveel.
Mm-hmm.
En misschien kreeg ik ook wel niet genoeg voldoening of zo. Dat ik dacht, ja, ik ben al heel blij als ik lijntjes krijg op mijn armen. Als ik aan het sporten ben nu. En dat vond ik toen ook echt fantastisch. En op een gegeven moment gebeurde dat. Dan blijf je een beetje stil hangen. En dan, ja, dan is het makkelijkst om dus te zeggen, nou, ik zie het niet meer. Dus het werkt niet.
Ja, dus je keek dan toch vooral naar het plaatje, zeg maar, wat je zag. Want merkte je bijvoorbeeld wel verschil? Dat je beter voelde, fitter?
Nou, met dat sporten zeker. Ik merkte echt dat ik een hele andere energie kreeg. En dan nog steeds als die dikke grappige homo. Maar wel dat ik dacht, nou, ik mag er zijn. En ja, ik zag mijzelf toen ook niet heel erg als die hele dikke jongen, zeg maar. Terwijl ik wel voor me uiteindelijk heel dik was. Alleen ja, ik merkte het natuurlijk aan de pijntjes en aan de dingen waar ik last van had.
Mm-hmm.
Maar ik deed toch onderzoeken. Dus ja, dan komt er vanzelf wel een keer iets uit en dan lost dat zich wel op.
Ja.
Maar niet dus.
Nee. En hoe lang heeft die periode geduurd van diëten, sporten, dan weer opgeven, om het zo maar te zeggen?
Ja, ik denk wel zeker tot mijn 32e. Toen ben ik het eigenlijk gaan accepteren dat het er is. Toen kreeg ik ook nog een gehoorprobleem, operaties. En toen dacht ik, ja, het is zoals het is.
Oké. En hoe voel je in die periode? Want je gaf wel aan, als ik dan sportte, voelde me natuurlijk even heel goed. Ik zag mijn lichaam veranderen. Ik kreeg waarschijnlijk ook meer energie. Dan had je een terugval. Stopte je ermee? Wat deed dat met jou, zo over die periode gezien?
Nou, ik werd actiever. En ik vond ook weer dat ik naar buiten mocht. Hè. Als het bijvoorbeeld lente is, dat je dan het zonnetje hebt. En dat je dan weer leuke dingen gaat ondernemen. En ik was ook meer bezig weer met anderen in plaats van alleen maar zielig op mijn kamertje zitten of om voor mijn televisie te hangen. Dus energieker, denk ik. Meer vrolijker. Ik ben altijd wel vrolijk geweest, overigens. Maar vaak wel met een masker. En nu kon ik dat dan minder met een masker gewoon lekker jezelf zijn.
Mm-hmm. Maar wat gebeurde er met jou als je dat inderdaad even een tijdje volhoudt? Wat heel fijn is. Maar om wat voor reden dan ook dat je daarmee stopt. Dus eigenlijk een soort yo-yo-effect, hè, wat je dan hebt.
Ja.
Wat doet dat met je als mens als je continu van highs naar lows gaat eigenlijk?
Dat vind ik wel heel leuk dat je dat zo verwoordt. Want ik zeg altijd, het leven is net een hartslag. Als die beweegt, dan doet er, gebeurt er iets. Met overspanningen, onderspanningen. En als die stilstaat, gebeurt er niks. En dat ben ik op een gegeven moment ook wel heel erg gaan herkennen. Gewoon bij mezelf. Dus ik ben best wel zelfbewust. En ja, dan kom ik toch wel weer met het accepteren. Op een gegeven moment, zeker na mijn psychologisch traject, ben ik ook gaan leren om dingen maar gewoon te accepteren. En kijk naar wat er wel is. En dat deed ik, maar toch koos ik nooit zeg maar helemaal voor mezelf. Omdat ik graag anderen een fijn gevoel wilde geven. Of anderen wilde helpen. Of heel erg bezig wilde zijn met dat anderen zichzelf fijn voelen bij mij. Terwijl eigenlijk moest ik mezelf fijn voelen met wie ik ben. Of hoe ik eruit zie.
Mm-hmm.
Maar dat twijfel ik dan altijd op de laatste plaats.
Mm-hmm. Nou, en uiteindelijk is er toch een moment gekomen dat je dacht, ik ga wel voor mezelf kiezen. Ik accepteer niet zoals het nu is. Hoe is dat gegaan? Dat je uiteindelijk, hoe kwam die maagverkleining in beeld?
Ik denk dat ik inderdaad, volgens mij was ik 31 en toen dacht ik wel van, nou, ik moet iets doen, want het kan niet meer Remco. Maar toen ben ik inderdaad gaan informeren, zou ik dat kunnen doen? Toen woog ik niet zwaar genoeg. En toen dacht ik, ja, oké, dus ik moet nog een paar kilo erbij en dan mag het wel. Dat ik echt denk, nou, dat is ook een lekkere motivatie. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik het maar weer zelf proberen. Dat lukte natuurlijk niet. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, 32, ik ga het maar accepteren. En toen kwam een vriendin en die zei, ja, ik ga dus een maagverkleining doen. Toen dacht ik, hè? Jij? Waarom jij? Zo dik ben je toch helemaal niet? Maar dat is wat mijn hoofd zegt en wat ik vind. Dus waarom jij wel en ik niet? En die had het ook helemaal goed ingelezen. En uiteindelijk dacht ik, ja, waarom niet? Dus ik ben weer naar de huisarts gegaan. En vervolgens kwam ik bij de huisarts. En het voelde ook echt alsof ik kon kiezen, net als in de supermarkt, doe maar een roze of een paarse gastric bypass. Want ze verwijzen je gewoon naar een of andere instelling waar je dan langs kan gaan. En ik had gevraagd, dat ik had al uitgezocht, dat het een Tilburg mocht zijn. Want dat was een traumaziekenhuis, super streng. Dus als ik er daar wel doorheen zou komen, ten opzichte van mijn eerdere ervaring, dan zit het wel goed. Dan doe ik er goed aan. Dat was me eigenlijk helemaal niet zelf overtuigd.
Maar ik ben nog even benieuwd. Je zegt, ik was niet zwaar genoeg om de operatie...
Ja, ik was niet zwaar genoeg. Dus dat krijg je ook gewoon letterlijk te horen. Je hebt niet een genoeg BMI. En je hebt ook geen andere aandoeningen waardoor je er wel in aanmerking komt. Zoals bijvoorbeeld een hoge bloeddruk of dat soort dingen.
Oké. En toen was je in eerste instantie van plan om zelf bij te gaan eten om zwaarder...
Nee. Dat heb ik nog nooit gelukkig nooit in mijn hoofd gehad. Maar ik heb wel gedacht van ja, dus je zegt
je
eigenlijk...
Je bent weer gaan afvallen toen bedoel je om het zelf te gaan doen. Sorry, ja.
Okay. Ja. Maar ze zeggen dus eigenlijk of je bent niet zwaar genoeg of je moet nu zelf gaan lijnen. Succes.
Oké. En is dat dan een heel groot verschil op dat moment of hebben we het echt over tientallen kilo's?
Ik denk echt een BMI van 5 verschil. Dus volgens mij mag je 40 hebben en dan mag je geopereerd worden. En dan 35 als je andere klachten hebt, zoals een hoge bloeddruk of cholesterol heel hoog of dat soort dingen.
Maar dat had je allemaal niet?
Uiteindelijk wel, maar in het begin niet, nee.
Nee. Oké, neem me weer mee terug. Uiteindelijk de maagverkleining kwam in beeld.
Ja, ik mocht dus kiezen tussen een roze of een paarse voor mijn gevoel. En daar dacht ik echt van oké, dit gaat wel heel makkelijk nu. En toen kreeg ik dus mijn eerste gesprek bij, volgens mij was dat met een psycholoog. En daar kwam ik eigenlijk vlekkeloos doorheen, want ik had natuurlijk alle trauma's verwerkt. En ik was geen emotieeter meer. Daar kwam ik er dan doorheen. Dus ik kreeg een groene vink, om het maar zo te zeggen. En je moet 3 vinkjes hebben. Dus 3 groene bolletjes. Dus bij een psycholoog, bij een diëtiste en uiteindelijk natuurlijk ook bij de chirurg. Al die groepsgesprekken gehad. Allemaal groen. Maar ja, het was corona. Zwaar jaar. Niemand werd geopereerd. Dus ik moest wel even wachten. Nou, dat heb ik natuurlijk 3 of 4 maanden heel goed volgehouden, dat wachten. En toen dacht ik ineens in december... Nee, ik ga het doen. En zo grappig, want dat moment... Ja, zo bijzonder, maar ik voelde me als mens al goed. En dat ik... Toen had ik ook echt het eerste keer het moment van... Oké, ik ga dit gewoon helemaal nelen. Je kan wel wachten op een operatie, maar het is een hulpmiddel en niet het doel. En toen dacht ik, dus ik ga nu gewoon 7 keer eten per dag. En ik mag alles eten, dus ook niet heel streng of zo. Maar alles onder de 5 gram suiker. Nou, dat was wel fantastisch. Want ik was dus 20 kilo of 26 kilo afgevallen. Alleen daarmee.
Hm. Oké, maar je zou nog wel die operatie gaan krijgen. Dat was dus vooraf.
Ja, ik zou die operatie gaan krijgen. Alleen in december was ik dus begonnen met afvallen. En dat ging hartstikke goed. En op een gegeven moment kreeg ik na carnaval, vorig jaar, kreeg ik corona. Maar ja, zonder daar te denken, want ik werd natuurlijk ook meegaan naar bloedwaardes en al bloed gecontroleerd. En klopt het, dan kan je geopereerd worden, want binnenkort is het zover. En ja, dat weet ik nog heel goed. Toen, op een gegeven moment, volgens mij was het ergens in begin maart, was het carnaval. En op een gegeven moment in april kon ik dan bijna geopereerd worden, dus moest mijn bloed geprikt worden. En toen kreeg ik te horen dat al mijn bloedwaardes zo niet normaal hoog waren. Dus ik viel wel af, maar ik zou suikerziekte hebben. Ik zou hoge bloeddruk hebben. Ik zou echt, dat klopte allemaal niet. Maar vooral mijn bloedwaardes, die waren echt wel aanzienlijk erg. Waardoor ik dus meteen aan de metformine, dat is een medicijn voor mensen met diabetes. Type 2 volgens mij. Daar heb ik me iets minder in verdiept. Maar echt 2000 milligram. Dus ik heb gewoon het volgepompt met medicijnen. Dat ik echt dacht, oh, wat erg dit.
En kreeg je daar ook bijwerkingen van?
Ja, daar werd ik ook weer dikker van. Dat is wel heel grappig dat je dat zo vraagt. Want ja, dat deed ook weer iets met mijn gevoel. Dus ik kwam er langzamer aan. Ging er minder van af. Maar gelukkig, binnen een maand was eigenlijk alles weer goed. En zeiden ze, nou, weet je, misschien is het dan toch de corona geweest dat die je bloedwaardes dus verdubbelen. Maar dat moment was wel echt dat ik dacht, mijn hele leven valt weg, want mijn alle waarden zijn niet goed. En ik ben zo goed. Zo goed aan het eten. Onder de 5 gram suikers. Ik ben meer aan het sporten. Ik groeide iedere dag op mijn roeifiets boven op de zolder. Ja, en dat was even. Toen belde ik ook echt daarna gelijk mijn moeder. Huilen. En het is niet goed. En ze weten niet wat ze wilden. En dat ik echt dacht, alles waar ik het voor doe, mm-hmm. dat werkt niet. Mm-hmm. En dan is het makkelijkste om te zeggen, ik stop ermee. Hè?
Ja. Maar dat heb je niet gedaan.
Nee, dat heb ik zeker niet gedaan. En uiteindelijk kon ik 31 mei dus geopereerd worden.
Ja. Daar gaan we het later nog uitgebreider over hebben. Wat was voor jou het grote doel? Wat wilde je bereiken met de operatie?
Nou ja, kijk, als ik kijk naar het ideale plaatje, dan ben ik nog wel een paar jaar bezig om lekker fit en gespierd te worden. Maar dat is een beeld die we van mensen schetsen natuurlijk. Ik denk dat ik vooral heel gelukkig moet gaan zijn met wie ik ben. Maar ook hoe ik eruit zie. En als ik kijk in mijn spiegel, dan wil ik ook gewoon kunnen denken van, hé, je mag er zijn.
Mm-hmm.
Dan ben ik tevreden.
Ja, dat is heel mooi. En waren er ook, los van de fysieke klachten, bijvoorbeeld je darmen, had je het gevoel dat dat opgelost zou kunnen worden door de operatie?
Nou, daar hebben we het wel over gehad. Want in principe heb ik natuurlijk uiteindelijk kwamen we erachter dat het een iets meer gemiddelde langere darm was. Nou, dat was vast met 3 centimeter of zo. Dus het viel allemaal wel mee. Dus daar konden ze wel ook gaan kijken van, doen we zo'n operatie of toch een gastric bypass? Of, nou, en bij een gastric bypass werd je en dunner. En je darm wordt natuurlijk aangepakt. Dus dat was voor mij dan de keuze dat ik daar ook definitief voor koos.
Ja, oké. Oké. En had je ook een bepaald streefgewicht in gedachten?
88 kilo. Dan was ik gewoon blij. Ik hoef ook geen 78 te wegen. En daar ben ik ook veel te groot voor. Dat is ook gezond. Dus ik hoef ook niet ill te worden. Dus 88 kilo was prima.
Ja, en je kwam toen van 100... Ja, je was
31,4.
Ja. Maar je was al een beetje afgevallen? Of
toch? Ja, ik was voor de operatie al afgevallen. Ja. Maar ja, uiteindelijk bleek dat ik dat wel mee moest stellen.
Oké. Ja, dus dan nog steeds een grote sprong naar beneden.
Ja.
Oké. Uiteraard heb je zelf die keuze gemaakt van ik ga voor de operatie. Maar zijn er ook mensen in je omgeving geweest dat je kunt zeggen, zonder hem of haar had ik dit niet gedaan, extra support van gekregen?
Nou ja, kijk, weet je, er zijn wel een aantal mensen die voor mij wel heel belangrijk en bepalend zijn geweest. En ik weet niet zo goed of ik dat nou echt bij naam moet noemen. Maar ik weet wel dat voor hun ben ik er op bepaalde momenten in hun leven echt geweest. En dat weten ze ook. En daarom zijn ze nog steeds in mijn leven. Maar ik ben er ook wel echt degene geweest die energie kostte, zeg maar, voor hun. Dus ik had ze ook makkelijk kwijt kunnen raken. En die mensen, die heb ik nog steeds. En daar ben ik wel heel dankbaar voor. Ja.
Ja, en dat is ook heel belangrijk, denk ik, die support. Kon je er veel mensen over praten? Hoe zag dat eruit over de operatie?
Nou ja, als je kijkt puur even over de operatie. Ik denk dat iedereen het een knappe keuze vindt. Maar mensen zijn wel sceptisch. Want je doet natuurlijk wel iets in je lichaam wat niet natuurlijk is. Maar wat ze wel proberen, dat het een natuurlijke flow gaat creëren. Waardoor je afvalt, maar ook minder eet. En dat je een bepaalde reactie krijgt op het nieuwe leven, zeg maar.
Mm.
En daar zijn mensen wel sceptisch over. En dat gevoel heb ik niet. Ik heb wel het gevoel dat ik dit echt voor mezelf gekozen heb. En los van wat een ander dus vindt, dat ik eindelijk iets voor mezelf gekozen heb.
Mm-hmm. En was je zelf ook sceptisch of had je dat helemaal niet?
Nou ja, weet je, dus ik noemde hem net, hè, die roze en die paarse. Dat zeg ik nog steeds, want zo voelde het wel. Maar ik ben heel blij met hoe ik mezelf erin verdiept heb. En hoe ik er al van tevoren, bijvoorbeeld die 7 eetmomenten, die zijn zo cruciaal voor mij geweest. Waardoor ik hierna, ik heb het eigenlijk heel makkelijk gehad met eten op 7 momenten op een dag. Ja, ik denk daarin, sommige mensen kiezen dus een paarse gastric bypass. En dan vervolgens, 3 maanden later worden ze geopereerd. En dan vervolgens moeten ze het zelf gaan doen. Ze krijgen wel hulp, maar de tijd is snel. Dus ik raad wel iedereen eigenlijk, ze bieden ook voortrajecten en dat soort dingen. Bij mij moest het, omdat corona was. Maar ik raad dat wel mensen aan.
Mm-mm.
Ja.
Ja, omdat het meer is dan alleen de operatie. En dat er natuurlijk daarna van alles verandert. Maar daar gaan we het ook nog later uitgebreid over hebben. Super interessant. Waren er misschien ook nog dingen die je tegenhielden om voor maagbekleiding te kiezen?
Nou ja, kijk, ik ben wel altijd vatbaar geweest natuurlijk voor de mensen om me heen. En niet iedereen was het ermee eens. Dus dan moet je wel gaan denken van, nou, luister ik naar iemand anders? Maak ik het weer niet af? Of kies ik nu wel voor mezelf? Maar ik denk dat de mening van anderen vond ik heel belangrijk. En ik vond het ook wel eng. Want ik heb natuurlijk altijd last van mijn darmen gehad. Heel veel pijntjes gehad. Soms was ik echt 3 dagen gewoon alleen maar op bed in een voetenshouding. Dus daar was ik ook bang van, als dat niet oplost, wat dan? Dus ja, weet je had geen garanties. Misschien kon ik ook wel niet meer fatsoenlijk eten. Of niet meer genieten van eten. Ja, dat zijn allemaal wel dingen die in je hoofd gaan.
Mm-hmm.
Maar ja, soms moet je ook keuzes maken of dingen doen. En dan ermee gaan leven of ernaar leven. Dus dat.
Ja, oké. Ik heb nog heel veel vragen voor je, maar die bewaar ik voor de volgende aflevering. Als mensen nu luisteren en misschien net als jij een maagverkleining overwegen, of tenminste dat gaan doen of willen gaan doen, zou je ze iets willen meegeven? Heb je misschien een bepaalde tip of advies?
Nou, wat ik vooral heel belangrijk vind, hè, want uiteindelijk moet je doen wat jezelf het beste lijkt. Maar doe alsjeblieft goed vooronderzoek. En ook naar een plaats waar je het laat doen. Want daar zijn ook wel de meningen over verdeeld. En ik heb echt bewust voor Tilburg gekozen, omdat ik daar ook in de buurt woon. En de arts die heeft een bepaalde expertise. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. En dan niet zo snel mogelijk een gastric bypass of een operatie willen. Maar echt kijken van, oké, maak een plan. Hoe ga ik het doen? En bespreek dat ook met de mensen waar je mee in gesprek gaat als je in zo'n traject zit.
Oké, en dan mensen in het traject, bedoel je vanuit het ziekenhuis of de kliniek of je omgeving?
Nou, je omgeving ook. Maar je maakt dus een keuze voor jezelf. En ik hoop dat je omgeving zo vriendelijk is om jou daarin te ondersteunen. Maar ik denk, een psycholoog, wees daar gewoon eerlijk. En ga niet een ander spel zitten spelen om maar die operatie te krijgen. zij zijn er om jou echt klaar te maken dat je dit ook gaat behalen. En niet over 2 jaar of 3 jaar weer terugvalt in oude patronen. En ik denk dat dat, een psycholoog en diëtisten, wees gewoon eerlijk. Als je een frietje eet, eet dat. Weet je wel, maar zeg dat ook. Dan ben je eerlijkst naar jezelf. Nou, ik denk dat dat een heel mooi advies is.
Ja, dat denk ik ook. Dankjewel. Dankjewel voor het delen van jouw oprechte, eerlijke verhaal. In de volgende aflevering praat ik heel graag met je verder. En dan gaan we het hebben over de voorbereiding op de operatie.
Ik ben absoluut benieuwd. En jij ook bedankt voor jouw oprechte interesse.
Dankjewel.
In deze aflevering vertelde Remco waarom hij koos voor een maagverkleining. Hij vertelde dat hij niet alleen te zwaar was, maar ook problemen had met zijn darmen. Hoe gesloten hij was, zich verschuilde achter een masker en zichzelf volledig wegcijferde. Waarom hij zich vaak eenzaam en niet gewenst voelde. Ook hoorde je waarom het verwerken van trauma's en de operatie een bevrijding voor hem waren. Niet alleen voor zijn gezondheid, maar juist ook op persoonlijk vlak. Heel erg bedankt voor het luisteren. Wil je meer inspiratie, gezonde en lekkere recepten en persoonlijke verhalen lezen? Volg Fit4Me op Facebook, Instagram en YouTube. En schrijf je in voor onze inspiratiemail via fit4me.com. Zo ben je als eerste op de hoogte en weet je zeker dat je niets mist.